We gaan naar Jozua hoofdstuk 7 en we gaan lezen de verzen 1 tot en met vers 26, heel dat hoofdstuk Jozua 7. En dat begint aldus, vers 1. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Acham, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awim ligt, oostelijk van Bethel, en zeide tot hen: trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarop kwamen zij tot Jozua terug en zeiden tot hem: het gehele volk behoeft niet op te trekken. Laten ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want ze zijn daar weinig talrijk. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen. Zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht, want de mannen van Ai versloegen van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. Toen versmolde het hart van het volk en het werd als water. En Jozua scheurde zijn klederen en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heeren tot aan de avond. Hij en de oudsten van Israël, terwijl zij zich stof op het hoofd strooiden. En Jozua zeide: ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken, wanneer gij ons in de macht der Amorieten wilt geven, zodat die ons te gronden richten? Hadden wij maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Och, Heere, wat zal ik zeggen, nu Israël zijn vijanden de rug heeft toegekeerd? Wanneer de Kanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Toen zeide de Heere tot Jozua: sta op, sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. En ze hebben mijn verbond, dat ik hun geboden had, overtreden, en ook iets van het gebannene weggenomen, en ook gestolen, en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. Sta op, heilig het volk, en zeg: heiligt u tegen morgen. Want zo zegt de Heere, de God van Israël: er is een ban onder u, Israël. Gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. In de ochtend zult gij vervolgens uw stammen aantreden, en de stam die de Heere aanwijst, zal aantreden volgens de geslachten. En het geslacht dat de Heere aanwijst, zal aantreden volgens de families. En de familie die de Heere aanwijst, zal aantreden man voor man. En wie aangewezen wordt als schuldig aan de ban, zal met vuur verbrand worden. Hij en al wat hem toebehoort, omdat hij het verbond des Heeren overtreden en een schandelijke dwaasheid in Israël gedaan heeft. Toen liet Jozua desmorgens vroeg Israël volgens zijn stammen aantreden. En de stam Juda werd aangewezen. Toen hij de geslachten van Juda liet aantreden, wees hij het geslacht der Sargieten aan. En toen het geslacht der Sargieten liet aantreden, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij dienstfamilie liet aantreden, man voor man, werd Acham aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda. En Jozua zeide tot Acham: mijn zoon, geef toch eer aan de Heere, de God van Israël, en doe voor hem belijdenis. Vertel mij toch wat gij gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. Daarop antwoordde Achan Jozua: waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld. Ik zag bij de buit een mantel van siniar, een mooi stuk, en 200 sikkelen zilver, en een staaf goud van 50 sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen, en zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen. En wel het zilver onderaan. Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden, en zie, het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan. En ze haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten, en stortten het uit voor het aangezicht des Heren. Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israël, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de mantel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal Achor. En Jozua zeide: zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heere u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierpen stenen op hen. Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op, die er is tot op de huidige dag. Toen liet de Heere zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor tot op de huidige dag. Ai. Tja, hoofdstuk 7. Dat is wat. Maar voor we met Ai beginnen, heb ik beloofd vanmorgen nog even terug te komen op Jericho. Ik schijn gezegd te hebben, dat heb ik zelf teruggeluisterd, dat Israël 14 keer rondom Jericho trok. Ja, zo bedoelde ik het niet en zo had ik dat eigenlijk ook niet opgeschreven. Maar in die 14 keer, 2 keer 7, die 2 keer 7, ja, die vind je hier wel. Want er is sprake dat ze op de zevende dag 7 keer rondom Jericho moesten trekken. 7 dagen, plus de 7, en dan op die 7e dag 7 keer. De 2 zevens zie je daarin terug. En die 2 zevens, die zijn heel belangrijk. Heb ik volgens mij ook niet uitgelegd, maar die 2, omdat er 2 zevens zijn, het getal 2, waar het getal 2 altijd in de Bijbel een beeld van, een type van. Altijd is het heeft het een betekenis, een getal 2 van getuigenis. Bij 2 of 3 he, staat een getuigenis zeker en vast, he, zegt de Bijbel. Dat is het getal 2. Het is een getuigenis. En het is een volkomen getuigenis. Hier. Dat is het getal 7. 7 heeft de betekenis in de Bijbel van volheid, volledigheid, volkomenheid. Dat is het getal 7. En het getuigenis van Israël hier aan Jericho, het getuigenis van Israël hier aan het type van Jericho, de wereld, is een volkomen getuigenis. Zij getuigden. En dat deden ze 7 dagen lang. En op de 7e dag 7 keer. En wat in de wereld, wat Jericho er al van ook gedacht en gevonden heeft, het was een volkomen getuigenis, want 7 dagen lang, en zelfs op de 7e dag 7 keer, trokken, en dan krijg je weer de 2 zevens terug, 7 priesters, weer 7, met 7 ramshoornen, met 7 jubelhoornen, want eigenlijk staat er in de grondtekst jubel, dat woord jubel, het is een jubelhoorn, jubelden, bliezen ze de bazuin, bliezen ze eigenlijk de jubel des Heren, ze maakten de boodschap des Heren bekend, deze priesters, want verder was er niets te horen, en steeds trokken dus, eigenlijk, en dan zie je dus 2 keer 2, en nog eens een keer 2 keer 2, 7 dagen lang, en op de 7e dag, 7 keer zie je ook weer 7 priesters die 7 horens bliezen. En zo werd de boodschap des Heren volmaakt en volkomen aan de wereld, aan Jericho, bekendgemaakt. Lees het maar in hoofdstuk 6 vers 4, hoofdstuk 6, vers 4. Terwijl zeven priesters zeven ramshorens voor de ark uitdragen, maar op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken. En de priesters zullen op de horens blazen. Hier zie je eigenlijk die zevens hier. Zeven priesters met zeven ramshorens, waar eigenlijk het woord jobel staat in het Grieks voor ramshoren, wat eigenlijk betekent jubeljaar. Die priesters bliezen dat. En die andere twee zevens zie je dan in die dagen terug. En op de zevende dag moet gij zevenmaal om de stad heen trekken. Dus een volmaakt getuigenis van de Heer aan Jericho. En ze hebben ook de priesters in deze tijd, diegenen die daarvoor aangesteld zijn, de opdracht om de hoorn te blazen en goed te blazen. Want ik geloof niet, zoals het allemaal geleerd wordt, de Heer Jezus zei ook, gij zult mijn getuige zijn. Ja, maar tegen wie zei hij dat? Zei hij dat tegen alle mensen, alle scharen die hem gevolgd hadden? Nee, dat zei hij niet tegen hen. Hij zei het tegen die 11, hè, die later nog toegevoegd werden met die Matthias, die 12. Daaraan zei hij, gij zult mijn getuigen zijn. Hè? In Handelingen 1 vers 8. Dat is dat groepje, die moesten ervan getuigen. En als je ook naar Efeze 4 gaat, dat echt naar de situatie in onze dagen, dan zie je dat de Heere als gave sprekers geeft, voorgangers geeft, herders geeft, leraars geeft aan zijn gemeente. Om die verder te bouwen, hè, en toe te rusten. En die hebben ook weer op de horens te blazen, samen met de evangelisten die gegeven worden. En het is niet zo dat je zomaar een gave kan krijgen als leraar. Nee, de gave, dat ben jij zelf. Jij bent leraar. En dat is dan ontegenzeggelijk zo. Of je bent een evangelist, of je bent een herder. En men erkent dat, men ziet dat. Men is daar niet blind voor, dat is eenmaal zo. Dat is in onze dagen zo. En het volk, ja, het volk wordt altijd maar gezegd dat ze ook maar moeten getuigen. En dat ze dat dan maar elke dag moeten doen. En veel gelovigen die raken daardoor ook door dit soort dingen toch in een soort geestelijke kramppositie. Nee, dat hoeven ze helemaal niet te doen. Natuurlijk, als de Heer het zo leidt en je raakt in gesprek met iemand, iemand wordt op je weg gebracht. Ja, natuurlijk verlangt dan de Heer dat wij ook in ons persoonlijk leven de boodschap kunnen uitleggen, het evangelie kunnen uitleggen. En wat de Heer Jezus dan in ons persoonlijk leven hier en nu betekent. En dan moet je ook geen verhaal vertellen van, ik heb 30 jaar geleden de Heer Jezus leren kennen. Nee, vertel dan maar in het heden, ook in de problemen of in de leeftijd waar je nu bevindt, wat de Heer Jezus voor je betekent, heden ten dagen. Dat spreekt aan. Dat wil de Heer graag dat je daarvan belijdenis doet. En dat is wel mooi, belijdenis doen. Getuigen zijn. Want natuurlijk moeten ze dat niet alleen in Jericho doen, Israël. Ze moeten dat eigenlijk ook doen in Ai. En eigenlijk gaat er hier in het hoofdstuk 7, iets grandioos mis. Je zou kunnen verbazen erover, dat je denkt, nou, Jericho is net geweest. En daarna komt er een klein dorpje in verhouding erachteraan. Hè, Ai, en dan zou je toch verwachten, ach, dan zou Israël toch ook heel makkelijk daar de overwinning kunnen behalen. Als ze maar vasthouden aan die belijdenis. Maar er ging iets mis bij de inname van Jericho, met de verwoesting van Jericho. Want wat staat er in hoofdstuk 6 vers 18? Hoofdstuk 6 vers 18, wat zei de Heere tegen Israël? En wat moest Jozua tegen het volk zeggen? Gij echter neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de band slaat, van het gebannene neemt, en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort. Dan stort je Israël in het ongeluk als je van het gebannene neemt. Dat gebannene, wat is dat nou? Ja, de gebannene kan je ook vertalen met het gewijde. Het komt de Heere toe. Jericho is ook een overwinning van de Heere. Hij is de overwinnaar. Israël hoeft niks te doen. Israël hoeft alleen maar te getuigen. En de Heere doet die muren instorten. Ze hoeven niks te doen, eigenlijk. En als die stad valt en de muren vallen, ja, dan is het heel makkelijk om die stad in te nemen. Maar ze moeten niet nemen van het gebannene, van het aan de Heere gewijde. Het staat ook achter, vers 19, al het zilver en goud, vers 18 en 19, en dan vers 19, al het zilver en goud en koperen en ijzeren voorwerpen zullen de Heere heilig zijn. Heilig, afgezonderd tot. Het is afgezonderd tot de Heere. Het is van de Heere. Het zal bij de schat des Heeren komen. Het is van de Heere. Niet van jou, het is van de Heere. En daar mag je niks van wegnemen, Israël. En er was er één bij, en zo begint hoofdstuk 7, dan is er één bij die toch stiekem wat wegneemt. Vers 1. De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, aan het gewijde, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda iets wegnam van het gebannene, toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten. Nou, wij beginnen bij vers 1. Dus dat eigenlijk in de grondtekst begint vers 1 met maar. Maar de Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, aan het gewijde. Maar, dat sluit veel mooier aan bij hoofdstuk 6. Maar, er ging iets mis. Maar. En dan krijg je, valt u dat op, dan krijg je de situatie hier rondom Achan. En Achan wordt niet alleen maar genoemd van, doordat Achan iets wegnam van het gebannene. Nee, zijn hele voorgeslacht wordt genoemd, waar hij vandaan komt. Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda iets wegnam van het gebannene. En zou je zeggen, nou één keer is wel genoeg toch? Om dat hele lijstje te noemen, nee, in hetzelfde hoofdstuk, als dan ze aan moeten treden de volgende dag voor het aangezicht des Heeren, dan gaat de Heer gaat aanwijzen, hè, dat woord aanwijzen komt heel veel keer voor, maar vanaf vers 16 staat dan, toen liet Jozua desmorgens vroeg Israël volgens zijn stammen aantreden. En de stam Juda werd aangewezen, Juda. Vers 12, vers 17. Toen hij de geslachten van Juda liet aantreden, wees hij het geslacht der Sargieten aan. Sargieten. En toen hij het geslacht der Sargieten liet aantreden, man voor man, werd Zabdi aangewezen. Toen hij diens familie liet aantreden, man voor man, werd Achan aangewezen. Ja, nou weet het wel. Nee, we weten het blijkbaar nog niet, want de Heere zegt nog, en de Bijbel zegt, werd Achan aangewezen, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach uit de stam Juda. Dat staat er allemaal niet voor niks. Tot drie keer toe wordt onze aandacht daarop gevestigd. Waar deze Achan vandaan kwam. Wat betekent eigenlijk Achan? Wat betekent die naam? Ja, Achan, dat betekent eigenlijk dat ze hier steeds terugkomen in al die teksten. Hij die in het ongeluk stort. Hij die ongeluk brengt. Dat is de naam, de betekenis van zijn naam. Hij die ongeluk brengt. En dat is echt een hele lieve vertaling. Wij zouden eigenlijk in Nederlands gewoon zeggen, als je Achan heet, dan heet je eigenlijk stuk ongeluk. Zo van, wat ben jij nou toch een stuk ongeluk? Nou, dat was deze Achan ook. Een stuk, een brok ellende. Want Achan betekent ook narigheid. Moeilijkheden. Overlast. Ongemak. Een kwelling. Je zal er zo eentje maar bij hebben. Wat een brok ongeluk is dat zeg. Wat een brok ellende. Die kan je missen als kiespijn. Dat is de naam Achan. Dat is wel heel scherp gezegd, maar het is wel zo. Hij die ongeluk, ja die alleen maar ongeluk brengt. En ongeluk en narigheid veroorzaakt. Maar waar komt hij vandaan? Hij komt uit Juda, de stam van Juda. En Juda betekent, dat is zo mooi, Juda betekent belijdenis. Dat betekent Juda, belijdenis. En van alle stammen van Israël is uitgerekend Juda, dat zou je helemaal niet verwachten. Want Juda is niet de oudste stam, maar Juda is wel de koningsstam geworden. Hè? De stam waaruit de Heer Jezus geboren werd, uit Juda. Ja, de koningsstam. En Juda betekent belijdenis, want als je alle 12 stammen op een rij zet, dan is het toch wel Juda geweest die de Heere echt waarachtig beleden heeft. Daarom werd het eigenlijk de hoofdstam, Juda. De koningsstam, Juda. En ook bijzonder is dat uit Juda dan Zerach geboren is. Hè? De zoon van Zerach uit de stam Juda. Zerach betekent helderheid. Helderheid. Een heldere belijdenis afleggen. Zijn naam betekent ook schitterend. Zerach. Dat is een positieve zin. Een schitterende, heldere belijdenis hebben des Heren. Helder zijn daarin. Glashelder zijn daarin. Het kan niet mooier vertolkt worden. Als je zo'n belijdenis des Heren aflegt. Belijdenis. Dan Sabdi, heel bijzonder, betekent bruidschat. Bruidschat. Dat is toch geweldig. Dat je een geweldige belijdenis hebt, en dat je de Heere belijdt, dat je helder bent, en dat je zelfs eigenlijk heen ziet naar een geweldige bruidschat. De bruidschat die voor Israël zal gelden. Want Israël ontvangt van de Heere een geweldige bruidschat. Zij hebben een huwelijksverbond met de Heere aangegaan. En ja, ze delen in de bruidschat des Heeren. En dat is iets geweldigs. En daaruit wordt Karmi geboren. Wat betekent mijn wijngaard? Mijn wijngaard. Dat is toch heerlijk. Een belijdenis die heel helder is. Ten aanzien van een bruidschat. En wat is die bruidschat? Een verrukkelijke wijngaard. Waar je kan in vertoeven, hè, en een beeld in de Bijbel, echt een plek waar je mag drinken van de wijn, waar wijn ontgonnen wordt, en waar je heerlijk mag zitten, zeg maar in het zonnetje, wat we ook in deze tijd gewoon missen, hè, wat er helemaal niet is. En iedereen verlangt naar de zomer, wat is er niet, maar moet je voorstellen dat je in de zomer in de wijngaard zit, met een glas wijn in je handen, en er is geen betere wijn, en je praat met elkaar, je drinkt met elkaar, er is vrolijkheid, maar dat is de wijn. Dat is de geest des Heren. Maar de geest vrijelijk is. En er wordt in zo'n familie, wordt zo'n brok ongeluk geboren. Agan. Is je dat wel eens opgevallen? Moet je in de Bijbel nakijken. In die families. Dan versta je soms versteld ervan. Als de opa en de vader allemaal in de weg des Heren wandelden. En er eigenlijk geen betere opa. En geen betere vader is te verzinnen, dat er dan iemand geboren wordt en dan denk je, wat is dat voor iemand? Die gooit het geloof compleet aan de kant. Die moet er niks van hebben. En die gaat helemaal, die wandelt niet in de wegen des Heren. En die pleegt afgoderij en gaan ze maar door. Als je die hele koningsfamilies door de Bijbel heen volgt, dan verbaas je daar vaak over. Hoe kan het bestaan? Hoe kan nou bestaan dat je opa heet Abraham? En je vader, die is Isaac. Hè? En jij bent Esau. En jij verkoopt je eerste geboorterecht voor een bord linzensoep? Waar ben je nou mee bezig, joh? Dat heb je toch beter moeten weten van je opa Abraham en van je vader Isaac? En zo kan je dat allemaal volgen in de Bijbel. Je verbaast je vaak over. Ga je eens in onze tijd kijken. Je ziet je soms op tv. Op tv, hè? Op tv. Ik zal geen namen noemen. Maar moet je nagaan bij deze mensen. Dat je denkt, hoe is het mogelijk? Toen kom je erachter, ja, hun vader was predikant. Hun vader predikant? Ze hadden toch beter moeten weten. Was het... Steken nou de draak met het geloof. Ze moeten er niks van hebben. Ja. Het is vaak onbegrijpelijk dat dat mogelijk is. En ik denk dat heel de familie toen, dat moest voorstellen dat je dan allemaal aantreedt. Het hele volk, stam voor stam. En zo gaat het hier ook. Hè? Eerst zie je hier stam voor stam, daarna geslacht voor geslacht, daarna familie voor familie. Je zal er maar staan. Nou, als je daar tot de stam van Juda behoorde, denk je, nou, wij zullen wel niet wezen. Misschien is het dan wel, de stam dan. Dat lijkt me echt een hele goede stam daarvoor. Wij zijn dat niet. Oh, we zijn het wel. Nou, ik denk dat er heus wel een schrikgolf is gegaan. Want de hand des Heren, de vinger des Heren, die wees steeds verder aan. Hij wees aan, hè? Dat staat er zo ook, hè? Hier in vers 16. De stam van Juda werd aangewezen. Wees hij het geslacht der Saragieten aan. Hij, hoofdletter, God wees het geslacht aan. En toen we die families kwamen, ook hetzelfde. Toen werd de dienstfamilie aangewezen. En toen werd Agan aangewezen. Ik denk dat dat een geweldige schokgolf gewoon door heel die stam van Juda is gegaan. Tot aan het geslacht en later de familie aan toe. Tot Agan uiteindelijk aan toe. Ja, wat we ook dienen te begrijpen hier in vers 1 van hoofdstuk 7 is dat hij nam iets weg van het aan de Heere gewijde, wat de Heere toekwam. Dat moest aan de schat des Heeren worden toegevoegd. Waarom werd het aan de schat des Heeren toegevoegd? Nou ja, dat ging later naar de tempel enzovoort. Hè. En later zien we ook dat er uiteindelijk van dat zilver en dat goud ook de tempel onder andere is gebouwd. Maar ook de priesterstam moest daarvan leven enzovoort enzovoort. Maar goed. Dan staat er, toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten. Dan zou je zeggen, ja, dat hoeft toch helemaal niet? Ja, dat is het altijd. Het is niet dat de toorn des Heeren dan ontbrandt tegen één clubje, of tegen één persoon, of tegen één gezin. Nee, dat staat er niet. Toen ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten. Meervoud. Tegen allemaal. Waarom? Waarom ontbrandde de toorn des Heeren tegen de Israëlieten in het algemeen? We kennen toch allemaal in het Nederlands wel de uitdrukking van als je één rotte appel hebt, dan moet je oppassen, want wat doet die rotte appel? Die steekt al andere appels aan. Wat moet je met die rotte appel doen? Ja, die moet je uit de schaal halen en die moet je wegdoen uit het midden van die appels, want het steekt, het gaat maar door. Noemen ze een bijbeltekst die ook zo luidt, maar dan niet met appels, maar een andere bijbeltekst. Nou, die kan je lezen in 1 Korinthe, hoofdstuk 5. Kent u wel, 1 Korinthe 5. 1 Korinthe 5. Waar staat vers 6. Ik sla maar even over, uw roem deugt niet. Dan staat er, weet gij niet dat een weinig zuurdeeg het gehele deeg zuur maakt? Ja, het doorzuurt het hele deeg. Dat is een Bijbelse uitdrukking. Zelfde bedoeling als met de appels hoor. Eén appel steekt de andere aan. Een klein beetje zuurdeeg, zuurdeesem, die maakt het gehele deeg zuur. Het doorzuurt het gehele deeg. Dit moet je aanpakken. En daarom ontbrandde de toorn des Heeren tegen heel Israël, omdat één van hen zich niet gehouden had aan wat de Heere geboden had. Vers 2. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai, dat bij Bet-Awin ligt, oostelijk van Bethel. En zeide tot hen, trekt op en verkent het land. Toen trokken die mannen op en verkenden Ai. Daarop kwamen zij tot Jozua terug en zei tot hem, het gehele volk behoeft niet op te trekken. Laat ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken om Ai te verslaan. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen, want ze zijn daar weinig talrijk. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen. Waarom doet Jozua dat nou? Handelt hij hier goed? Nee. Helemaal niet. Hij gaat even eigen initiatief ontplooien. Hij weet het blijkbaar beter dan de Heere. Wat moest hij altijd in zijn leven doen? Wat moest hij nou altijd in zijn leven doen? Nou, dat staat in Numeri 27. Zoek het maar eens op. Numeri 27. Want hij houdt zich daar niet aan. Numeri 27, vers 18. Numeri 27, vers 18. En dan zie je daar dat Numeri, dat Jozua Mozes opvolgt als leider van Israël. Numeri 27, vers 18. Toen zeide de Heere tot Mozes, neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld, en leg hem uw hand op, en stel hem voor de priester Eliezer, en voor de gehele vergadering, en geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergadering der Israëlieten het horen. Hij zal voor de priester Eliezer staan, opdat deze voor het aangezicht des Heren de beslissing van de Urim voor hem vragen. Op zijn bevel zullen ze uitrukken en op zijn bevel zullen ze inrukken. Hij en alle Israëlieten met hem en de gehele vergadering. Oh, wat heeft hij hier geleerd eigenlijk? Deze Jozua. Van begin af aan, toen hij daar als waar als leider van het volk aangesteld werd, het leiderschap van Mozes, op Jozua overging. Ja, dat hij één ding nodig had. Hij moest de priester, Eliezer, dat was in die tijd de hoge priester, in de dagen van Jozua. Eliezer was de hoge priester. En wat moest hij doen bij alles wat hij deed? Hij moest de Heere raadplegen. Hij moest niet zelf initiatief nemen en denken, ik weet het wel. Nee, hij moest naar de Heere gaan. Hij moest naar de hoge priester gaan. Hij moest de Urim en de Tumim raadplegen. Want de Heere zou hem zeggen wat hij moest doen. En niet moest doen. En wat doet hij? Ja, hij gaat eigen initiatief nemen. Hij denkt, ai, dat is toch maar zo klein. Dat kan ik wel even doen. Maar even innemen. Hij stuurt verspieders, trekt op en verkent het land. Hoeft helemaal niet. Dat is eigen initiatief, dat land is al helemaal verkend. Maar ik denk, nou, als ik zelf wat wil doen om even snel een overwinning te behalen, nou, dan kan dat wel, dan doe ik dat zelf wel. En dan heb ik even toch maar wat verspieders nodig. Nee, dat hoefde niet, want de Heer had het land al verspied. En er waren al verspieders overal geweest, ook in Ai. Had gewoon naar de hoge priester Eliezer moeten gaan. En aan hem eigenlijk moeten vragen om de Heere voor hem te raadplegen. Zo zie je ook later dat al de koningen van Israël altijd niet zelf kunnen handelen, maar moeten wachten tot de Urim en de Tumim is geraadpleegd. Nou, hij leert hier een lesje, hè, deze Jozua. Want de volgende dag moeten ze allemaal aantreden, heel het volk. En de Heere gaat aanwijzen, hoe, staat er dan niet bij, maar hoe denkt u dat dat is geweest? Door het raadplegen van de Urim en de Tumim. De Heere wees aan. Die stam is het. De Urim en Tumim werden voor de dag gehaald. En er kon ja zijn of nee zijn. En zo werd aangewezen. En toen ging het van de stammen, ging het naar de families enzovoort. En zo ging het eerst naar de geslachten en toen naar de families. En toen kwam het pas bij Achan terecht. Ja, broeders en zusters. Hij treedt hier op eigen initiatief. En eigenlijk, ja, wat doet hij? Hij gaat buiten de Heere omwerken, omdat hij denkt dat hij het zelf wel weet. En zelf dat getuigenis van de Heere wel kan brengen. En hij krijgt dan de terugmelding van die verspieders van hem. Die zeggen dan, ach, dat gehele volk hoeft niet op te trekken. Ja, het gehele volk moet wel optrekken. Of het nou Jericho is of Ai, dat gehele volk moet optrekken. Want het hele volk des Heren moet gezamenlijk één getuigenis uitademen. En niet een klein clubje. En ze zeggen, ja, laten ongeveer 2.000 of 3.000 man optrekken naar Ai. Want het getuigenis van 2 of 3 is toch voldoende. Dat zit er eigenlijk in, hè. 2, 3.000, 2 of 3 getuigen. Dat is toch een volkomen getuigenis. Hè? Je hoeft niet Jericho te herhalen. Dat is helemaal niet nodig. Vermoei niet het gehele volk door een tocht daarheen. Want ze zijn daar weinig talrijk, hè, daar in Ai. Nou, dat hebben ze geweten. Ze werden daar gewoon verslagen. Zo trokken van het volk ongeveer 3.000 man daarheen, vers 4. Zij sloegen echter voor de mannen van Ai op de vlucht. Want de mannen van Ai versloegen hen, van hen ongeveer 36 man. Zij vervolgden hen buiten de poort tot aan de steengroeven en versloegen hen op de helling. 36 man werd verslagen. Nou, dat is wel heel bijzonder, hè? 36. Hoeveel is 36? Dat is 6 maal 6 is 36, toch? Ja. 6 maal 6. En 6 is het getal van de mens. Nou, dit is de poging van de mens ten voeten uit. De mens die hier toch op eigen initiatief, wat helemaal niet toe doet, ja, gewoon dan de nederlaag leidt. Alle geestelijke inspanning, broeders en zusters, die wij doen met het woord van God. En we doen het niet als we de Heer hebben geraadpleegd, we doen het op eigen initiatief. We denken, we hebben de Heer even niet nodig, dat doen we wel eventjes. Ja jongens, dan gaat het fout. Dan leiden we de nederlaag, de geestelijke nederlaag. Daar rust de zegen des Heeren niet op. En er is zoveel werk, ook tegenwoordig, dat is 6-6. Dat is het werk van de mens en niet het werk des Heeren. Er staat genoeg in Nederland afgebeeld, werk des Heeren. Of wordt christelijk voorgezet. Nee. Zoals oom Jacob vroeger wel eens schetsend zei, de christelijke kanarievereniging. Of een kanarievereniging christelijk kan zijn. Zo kan je overal christelijk voor zetten. Maar dat is niks, heeft niks te maken met het werk des Heeren. Dat is allemaal eigen initiatief, mensenwerk. En laten we wel wezen, uiteindelijk zal al dat werk door de Heeren worden beproefd. En als het niet is goud, zilver en edelgesteente, maar hout, hooi en stoppelen, dan blijft er niets van over. Dan heeft het van nul en geen waarde voor hem. Ja, hij wint zich erover op ook. Dat hij zegt van, dit heb ik helemaal niet gevraagd, joh. Je hebt helemaal niet beantwoord aan wat ik aan je vroeg. Dat zou ook op mijn werk niet leuk zijn. Geef leiding aan zo'n groepje mensen. En dan ben je op vakantie straks, 2 weken. Ben ik op vakantie en dan kom ik na 2 weken terug. En dan heb ik wat afspraken gemaakt dat ze klaar zullen hebben. Dat ze af zullen hebben. En ik kom terug. En het blijkt dat ze die 2 weken helemaal wat anders hebben gedaan op eigen initiatief. Ben ik daar dan blij mee? Daar ben ik helemaal niet blij mee. En ik zal het ze zeggen ook uiteindelijk. Wat hebben jullie nou lopen doen? Heel veel christenen die zijn... Die zeggen, ik ben zo vol van de geest. Ja, vol van zichzelf. En doen allemaal dingen. Dat is 6-6. Dus je moet uitkijken dat er een derde 6 bij komt. Nou, wat is dan het gevolg? Ja, vers 5b. Toen versmolt het hart van het volk en het werd als water. Hun hart versmolt. Ja, dat krijg je dan. Als dat opeens je de geestelijke nederlaag leidt, ja, dan versmelt je hart. Het is wel bijzonder dat in Jozua 2, als je het opzoekt, Jozua 2 vers 11, dan staat daar in Jozua 2 vers 11. Toen wij dat hoorden, versmolt ons hart en vanwege u bleef bij niemand meer enige moed over. Want de Heere uw God is een God in de hemel boven. En op de aarde beneden. Wie zei dat? Dat zei Rachab. Tegen de verspieders. Over de mensen die daar in Jericho woonden. Ja, de mensen van Jericho, hun hart versmolt. En er bleef geen moed meer over. Want ze ontdekten dat de God van Israël, de God is in de hemel en de God beneden op aarde. Maar hier zie je dat het precies andersom is. Nu opeens zie je dat het hart van het volk, het hart van Israël versmelt en het werd als water. En Jozua scheurde zijn klederen, vers 6, en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot aan de avond. Hij en de oudsten van Israël, terwijl zij zich stof op het hoofd strooiden. Ze scheurden hun klederen, ze strooiden as op hun hoofd. En ze wierpen zich op hun aangezicht ter aarde. Ja, dat zie je ook bijvoorbeeld bij Job. Hè, als die tijdingen allemaal hoort. Hè, dan zie je ook dat hij zijn kleren scheurt. En zich stof op het hoofd werpt. Hè, dat is eigenlijk een zinnenbeeldige toepassing in die tijd. Hoe men eigenlijk tot uiting bracht dat men, ja, dat men zwaar ook gegrift was. Dat men bij de pakken neerzat, dat men er geen gat meer in zag enzovoort. en dat heel hun leven als ware, heel hun toekomst als ware instorten. Een hele verwachting. En dat er niks van overbleef. Hun hart versmolt. Het werd als water. Het sijpelde, alle moed sijpelde gewoon en kracht sijpelde gewoon weg als water uit hun binnenste. Ja, dan krijg je die woorden. Ach, Heere. Waarom hebt gij dit volk dan toch weer over de Jordaan laten trekken, wanneer gij ons in de macht de Amorieten wilt geven, zodat die ons te gronden richten? Hadden we maar besloten van gene zijde van de Jordaan te blijven. Och Heer, wat zal ik zeggen, nu Israël zijn vijanden de rug heeft toegekeerd. Wanneer de Kanieten en alle inwoners van het land het horen, zullen zij ons omsingelen en onze naam van de aarde uitroeien. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Ja, wat Jozua hier eigenlijk gaat doen en gaat zeggen, ja, dat lijkt toch wel heel erg veel op dat ongeloof van Israël in nummerie 14. Moet je het erbij lezen. Nummerie 14. Dan denk je ook van, joh, Jozua, wat is er nou met je aan de hand, joh? Nummerie 14. En die begint maar voor het verband in vers 1. Toen verhief de gehele vergadering haar stem en het volk weende in die nacht. Al de Israëlieten moorden tegen Mozes en Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen, let nu op. Och, waren wij maar in het land Egypte gestorven? Of waren wij in deze woestijn gestorven? Waarom brengt toch ons de Heere naar dit land, opdat wij door het zwaard vallen, onze vrouw en kinderen ten buit worden? Zou het voor ons niet beter zijn naar Egypte terug te keren? Nou, dezelfde hoor je bij Jozua ook. Ga maar naar Jozua terug, naar hoofdstuk 7. Het is idem dito, het is hetzelfde lagend pak. Vers 7 van hoofdstuk 7. Ach, Heere, Heere, waarom hebt gij dit volk dan toch over de Jordaan laten trekken? Is het dan zo, hè, vers 7 aan het eind, zodat die ons te gronden richten, die Amorieten? Worden we dan vermoord? Zijn we dan ten buit? Hadden wij maar, oh, heb je het weer, hadden we maar dit, hadden we maar dat, hadden we maar besloten aan gene zijde van de Jordaan te blijven. Och, Heere, wat zal ik zeggen? Het is ach, het is och. Aan het eind nog van vers 9. En wat zult gij dan voor uw grote naam doen? Wat een geklaag. Wat een gemurmureer. Wat ongeloof. We staan bol van het ongeloof. En ligt hij dan heel vroom voorover op zijn aangezicht. Voor de ark des Heren. Zijn kleren gescheurd. Met stof op het hoofd. Wat denkt u nou dat de Heere doet? Dat de Heere naar hem toe komt en zegt, ach, lieve Jozua, sta toch alsjeblieft op. Nee, dat doet de Heere niet. De Heere zegt in vers 10, toen zeide de Heere tot Jozua, sta toch op. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Even vrij vertaald dat de Heere zei, joh, doe even normaal, ja. Ga eens even staan. Even normaal. Waar ben je nou mee bezig, joh? De Heere die nam dat niet van Jozua. Hij kreeg gelijk een draai om zijn oren. Ja. Hebben we ook wel eens in die situaties ons verkeerd? Want we doen net alsof dat aan Jozua ligt alleen. Hebben wij nooit zelf in een situatie gekeerd dat opeens dingen in ons leven anders liepen? En eigenlijk ook wel, omdat er toch dingen niet helemaal misschien samen dan met de Heer gedaan hebben, op eigen initiatieven enzovoort. En dingen die gingen dan, er gaan wel dingen heus wel eens mis in ons leven. Lopen heel anders dan we verwacht zouden hebben. Ja, daarop kan het opeens worden dat we zeggen, ach Heren, och Heren, oh, en hoe moet dat nou? Oh, ik ben helemaal de weg kwijt. Oh, kent u dat? Oh, we komen allemaal wel eens in de problemen. Allemaal wel eens in de moeilijkheden. Dat we net als Jozua liggen op ons aangezicht voor de Heere. En wat hebben we dan ook nodig eigenlijk dat de Heere doet? Zeggen, joh, doe even normaal. Ga jij eens op je benen staan. Zie de situatie dus eventjes onder ogen. En wat zegt de Heere? De Heere zegt gelijk waar het op staat. Die zegt gelijk erachter. Waarom ligt gij daar op uw aangezicht? Israël heeft gezondigd. Nou, Jozua had wat. Als hij de Heere had geraadpleegd en het aangezicht van de Heere had gezocht, van begin af aan, had hij niet de verspieders laten gaan naar Ai en allemaal eigen initiatieven getoond, waren er geen 36 mannen omgekomen. Nee, als hij de Heer had geraadpleegd, wat had de Heer hem dan verteld? Er is er één onder je, die heeft iets weggenomen. Dat kan niet. Dat komt mij toe. Er is er eentje bij, om het heel scherp te zeggen, Jozua, die heeft gestolen. Van mij gestolen. Dat zegt de Heer hier. Zegt er ook achter, Israël heeft gezondigd en zij hebben mijn verbond dat ik hun geboden had overtreden. En dat niet alleen. Ze hebben niet alleen mijn verbond overtreden, maar en ook iets van het gebannene, van het aan de Heere gewijde, weggenomen. En ook gestolen en het heimelijk bij hun huisraad gelegd. Dus die zonde van Israël bestaat uit vier dingen. En vier is het getal van de wereld. Zo werkt de wereld. Als een gelovige zich niet als ware beseft dat hij wel in deze wereld is, maar niet van deze wereld is. En dat er een scheiding is tussen de wereld en onszelf. En hij gaat leven als een wereldling. Ja, dan kan die zonde die wij als gelovigen begaan, net een zonde zijn als Agam, net een zonde zijn als Israël, dan wordt dat verbond met de Heere verbroken, dan wordt de relatie, laten we het maar vrij even zeggen, want we hebben geen verbond met de Heere, ook geen nieuw verbond, maar we hebben wel een omgang, een gemeenschap, een relatie met de Heere, want de Heere is ons hoofd, dan verbreek je je relatie als gelovige met het hoofd van de gemeente Jezus Christus. Je neemt wat weg van het verbannene, wat aan de Heere is toegewijd. Je steelt het en je neemt het heimelijk, sla je het op, voeg je toe bij je bezit aan je huisraad. Ja, een heel bekend voorbeeld daarvan is in het Nieuwe Testament, en dat is wel heel bijzonder. Dat vind ik een beetje bijna angstaanjagend, als je dat opzoekt in de Septuaginta. Wat Agam betekent in het Grieks. En weet je wat voor woord je dan krijgt? Dan krijg je de naam Ananias. Als je Agam vertaalt in Grieks, je zoekt het op in de Septuaginta, wat is dan afgeleid? Welk Griekse naam is dan afgeleid van het Hebreeuwse Agam? Ananias. Ja, die kennen we wel, toch? Ja. Heeft Ananias niet dezelfde zonde begaan als Agam? Ja, exact dezelfde zonde. Wat deed hij met zijn vrouw Safira? Ja, ze verkochten hun land. En namen ze iets weg wat eigenlijk voor de Heere was? Ja, ze namen er wat van weg. Deden ze dat heimelijk? Ja, dat deden ze heel heimelijk. Niemand mocht het weten. Stalen ze dus eigenlijk van de Heere? Stalen ze, zal ik maar zeggen, uit de collecte? Ja, ze stalen uit de collecte. Vond Agam de dood en zijn familie? Ja, die vond de dood. Vond Ananias en Safira de dood? Ja, hun allebei. Eerst Ananias en later ook Safira. Dat is toch wel wonderlijk. Ja, zonde, die hier beschreven staat, die zonde, die is niet zo uniek. Die zonde, ja, die komt meer in de Bijbel voor. Het is wel heel wonderlijk dat als je dit als ware nagaat en overzet naar het Nieuwe Testament, naar het Grieks, dat je dan uitgerekend bij Ananias en Safira terechtkomt. Bij de Griekse Agam. En zijn naam betekent ook Ananias, precies einde. Wat een stuk ongeluk, wat een moeite, wat een probleem heb je met die man. Ze zullen maar in je midden zijn. Gezegend ben je. Maar ja, je ziet hier, omdat dat is geschied, dat de conclusie is vers 12, daarom kunnen de Israëlieten geen stand houden tegen hun vijanden. Zij keren hun vijanden de rug toe, want zij liggen onder de ban. Ik zal voortaan niet meer met u zijn, indien gij niet de ban uit uw midden uitdelgt. En dan zien we dat de opdracht is, vers 13, sta op, heilig het volk. Beseft dat ze zich moeten heiligen, dat ze afgezonderd zijn tot de Heer. Breng een scheiding en zeg, heiligt u tegen de morgen, want zo zegt de Heer, de God van Israël, er is een ban onder u, Israël. Gij kunt geen stand houden voor uw vijanden, voordat gij de ban uit uw midden hebt verwijderd. En dan krijg je dat aanwijzen. Het aanwijzen natuurlijk van de schuldigen, via de stammen, via de geslachten, de families, totdat je bij dat gezin aankomt van Achan. Het is wel bijzonder dat de naam Urim, ook al wordt hier de Urim en de Tumim hier niet genoemd, maar dan mag u wel weten dat de Urim, dat wil ik wel uitleggen, dat betekent, als je dat vertaalt, heeft ook een betekenis, Urim, dat betekent lichten. Urim is een meervoudsvorm, licht, lichten. Onder het licht brengen. En het is in feite de schuld aan het licht brengen. Voor de Heere is niks verborgen. We kunnen wel denken dat we heimelijke dingen kunnen doen in ons leven. Nee, de Heere ziet alles. En alles wat ook het daglicht niet kan verdragen, en daar zijn talloze teksten over, die kan je bij de Heere Jezus vinden, die kan je in de brieven van Paulus vinden, en ook bij Johannes en Petrus enzovoort. Nee, alles wat het daglicht niet kan verdragen, ja, dat is voor de Heere openbaar, en hij brengt het openbaar. Lees maar Hebreeën, hoofdstuk 4. Hebreeën, hoofdstuk 4. Om maar een tekst te noemen. Hebreeën 4, vers 13. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie wij rekenschap hebben af te leggen. Ja, er is niets verborgen voor hem. Alle dingen liggen open en bloot voor de ogen van hem. Hij weet alle dingen. En dat is Urim. God laat het licht schijnen. En hij brengt aan het licht de ongerechtigheid. De ongerechtigheid eigenlijk van diegene die moeite veroorzaken. Hij brengt die moeite. Degene die een nare werking hebben. Wat een kwelling is voor anderen. Die overlast veroorzaken. Waar mensen zich ongemakkelijk door voelen. Die brengt de Heer aan het licht. Het is heel bijzonder dat als je teruggaat naar vers 2 van Jozua 7. Dat daar zo staat. Jozua nu zond mannen van Jericho naar Ai. Dat bij Bet-Awin ligt. Oostelijk van Bethel. Bet-Awin. Bet-Awin. Ja, dat heeft ook een betekenis. Bet-Awin betekent de ongerechtigheid van hem die moeite geeft. De ongerechtigheid van hem die moeite geeft hier in dit hoofdstuk, Achan, die wordt hier openbaar. Die stelt de Heere aan de kaak. Dat is Urim. Aan het licht brengen. Die bijzonder dat hier twee plaatsen tegenover elkaar staan. Hè? Dat is Ai. Dat betekent massa, menigte, een massa mensen van deze wereld. Een massa. Je denkt vaak misschien, en dat denkt Israël ook, oh, dat is maar een klein clubje. Nee, het is geen klein clubje, dat is massaal. Dat is het woord. Dat is een menigte. Daar vergis je in. Denk nou niet aan een klein, nee, het is veel groter dan je denkt. Aan de ene kant staat daar de menigte van deze wereld. En aan de andere kant staat Bethel. Want ja, dat ligt er precies tussenin. Jozua zond mannen van Jericho, dat verwoest was, hè, naar Ai, dat bij Bet-Amin ligt, oostelijk van Bethel, ten oosten van Bethel. Wat betekent Bethel? Dat weet je allemaal wel, hè? Bet-El. El is God, Bet is huis, huis van God. Het huis van God. Heel bijzonder, Bethel. Waarom is Bethel zo bekend in de Bijbel? Door wie? Door Abraham. Hè? Die trok helemaal voor het eerst dan naar Canaan, naar veel omzwervingen kwam die daar. En waar ging die? Zijn tent opslaan bij Bethel, huis van God.
Dat is een huis vol. Je kon dus kiezen. Of je zou gaan naar Bethel, of je zou kunnen gaan naar Ai. Jozua ging naar Ai. Ja, dat is dom. Dat moet je niet doen. Niet of de Heere moet je dat geboden hebben. De Heere zou gezegd hebben, ga maar met heel het volk, want het is een menigte. Ga maar met het hele volk naar Ai. Want anders leid je de nederlaag. En de Heere had eerst afgerekend met Agan. Maar Jozua, ja, die is hier niet in gemeenschap des Heeren. Hij zoekt die gemeenschap niet. Hij gaat op eigen initiatieve dingen doen en het gaat mis. Maar de Urim, die hier geraadpleegd wordt, ja, die brengt het aan het licht. Waar zaten die Urim en die Tumim? Dat weet u misschien wel. Er was een soort zak. En in die zak, die verbonden was, hè, met die borstplaat, met die borstlap, dat was eigenlijk een lap, en daarin bevonden zich de Urim en de Tumim. En wat deed de hoge priester? Die stak zijn hand in die zak, hè, achter die borstlap, hè, waar al dat edelgesteente, die 12 stammen Israël, op afgebeeld waren, ieder 12 prachtige edelstenen die Israël vertegenwoordigden, en hij haalde daaruit de Urim of de Tumim. Of aan het licht werd gebracht wie schuldig was. Of, dat betekent Tumim de volmaaktheden. De volmaaktheden van eigenlijk de onschuldige. Dat is Tumim. Tumim, dan ben je onschuldig. En de Urim, dan ben je schuldig. Wordt aan licht gebracht dat je schuldig bent. Er wordt ongerechtigheid aan het licht gebracht. De Urim betekent ja, om zo maar te zeggen. En de Tumim, die betekent nee. Nou, dat lot werd hier heel veel ook in Jozua geraadpleegd. Want als u later gaat lezen in Jozua, moet ook dat land worden verdeeld. En dan kunt u ook lezen, nou, vooruit lezen we dat dan. In Jozua, eens kijken, heb ik het opgeschreven, 17. Jozua 17. Jozua 17 vers 14. Jozua 17 vers 14. De Jozefieten echter spraken tot Jozua: waarom hebt gij mij ten erfdeel maar één lot en één deel gegeven, terwijl ik toch een talrijk volk ben, aangezien de Heere mij tot dusver gezegend heeft? Eén lot, het lot werd getrokken. De Urim en de Tumim. Ze werd dat land ook verdeeld, kan ik opzoeken in Numeri. Gaan die lezen vanwege de tijd. Maar in Numeri 26 vers 55 en 56 en ook in Numeri 34 vers 17 kan je allemaal lezen hoe het land verdeeld werd onder Israël door de Urim en de Tumim te raadplegen. Dus hier krijgt Jozua al een lesje wat hij had moeten doen voordat hij naar Ai ging. Eerst naar de hoge priester gaan en dan zo de Heere raadplegen wat de Heere wilde. En dat vergat hij. Dat vergat hij. Nou, dan uiteindelijk als Agan dan aangewezen wordt. En neem een sprongetje. Dat is dan vers 19. En Jozua zei tot Agan: mijn zoon, geef toch eer aan de Heere, de God van Israël. En doe voor hem belijdenis. Je bent toch van Juda? En Juda betekent toch belijdenis? Nou, doe dan belijdenis. Word nou eens een keer eerlijk. Treed naar de voetsporen van je vader. Dat doet hij ook. Vertel mij toch wat gij gedaan hebt. Verberg het niet voor mij. Vers 20. Daarop antwoordde Agan Jozua: waarlijk, ik ben het die gezondigd heeft tegen de Heere, de God van Israël. Want zo en zo heb ik gehandeld. En hoe handelde hij dan? Vers 21. Ik zag bij de buit. Zo begint het altijd. Ik zag de begeerlijkheid der ogen. Ik zag. We staan in deze wereld. We zijn niet blind. En we zien de begeerlijkheid der ogen. Ik zag bij de buit. Wat zag hij als eerste? Een mantel van Siniar. Een mooie mantel. Staat erachter. Een mooi stuk. Een mantel van Siniar. Wat is Siniar? Waar ligt Siniar? Oh, dat kan je lezen in Genesis 10. Zoek eens op, Genesis 10 vers 10. Dat is de eerste keer dat voorkomt, Genesis 10. bij de volkerentafel. Dan lees je opeens over die Nimrod. En wat doet die Nimrod? Wat is het begin van zijn koninkrijk? Vers 10, hoofdstuk 10, vers 10. En het begin van zijn koninkrijk, van Nimrod, was Babel, Erik, Akkad, Kalne in het land Sinear. Wat staat daar in het land Sinear als hoofdstad? Babel. En eigenlijk hier, als je dat ook nog gaat opzoeken in Daniël, dan zie je ook dat Nebukadnezar alles wat hij meenam en roofde uit Israël, dat bracht hij allemaal in de tempel in het land Sinear. Dat was de grote verzamelplaats waar Nebukadnezar de buit naartoe bracht. Naar Babel. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Ik zag een mantel van Sinear. Dat is eigenlijk Babel. Dat is eigenlijk het type van deze wereld. Babel. En dan meest in zijn vorm dat je zegt, in een wereld die van God niets wil weten. Die een eigen God heeft. En daar kan je in wandelen. Als gelovige. Je kan in deze wereld gaan wandelen. En dat sprak hem wel aan. Deze aangaan. Een mantel van Sinear. Een mooi stuk. Dan kan je prachtig wandelen in deze wereld. He, als een rijk man. Vooral een rijk man. Hè? Die rijkdom staat erachter. En 200 sikkelen zilver. En een staaf goud van 50 sikkelen gewicht. Dat wordt steeds mooier. En uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen. De begeerte. De begeerte des harten. De begeerte der ogen. Ik zag. 200, niet alleen die mantel, wat uitdrukt de wandel naar deze wereld. Een mooi stuk. Maar ook zag hij nog die 200 sikkelen zilver. 200. Wat is de betekenis van 200? Nou, 200 is 20 maal 10. 10, dat weet u wel, je hebt 10 vingers, 10 tenen enzovoort. Er zijn 10 geboden. Waar zegt al 10 altijd, wat voor betekenis heeft dat? 10 is een getal van de menselijke verantwoordelijkheid. Dat is het getal 10. En 20? 20 is net even mis. Wat scheelt er dan aan het getal 20? Nou, 1 erbij en dan heb je wat voor getal? Dan heb je 21. En 21 is zo'n mooi getal, want 21 is 3 keer 7. 3. Ja, een mooier getal dan 3 is, want 3 is een eenheid. Is God die zich openbaart als de Vader, de Zoon en de Geest. En het is vol, 7. Er is niks hogers en mooiers dan 21. 3 keer 7. De Heere zelf die zich volkomen aan je openbaart. Maar dit is niet zo, dit is 1 tekort. Hij is 20. Een getal drukt uit, eigenlijk, de betekenis van het getal is onvoldoende. Onvoldoende? Onvoldoende. Wordt uitgedrukt bijvoorbeeld als de Heer Jezus, hè, bij de spijziging van de 5000 in Johannes hoofdstuk 6, we zoeken niet op vanwege de tijd, maar dan, dan is daar zo'n schare, dat kent u wel, en ja, dan moet er toch, tegen de avond, moet er toch te eten gegeven worden, want die mensen krijgen allemaal honger. En dan wordt even geraadpleegd hoeveel geld ze hebben om misschien wat brood te kopen voor al die mensen. En dan gaat de portemonnee open bij de apostelen, bij de discipelen, en wat blijkt dan? Ze hebben 200 schellingen. 200. En wat staat er dan zo bij? Dat ze zeggen, we hebben maar 200 schellingen. En dat is niet genoeg, heren, om al die mensen te voeden. Ik zeg maar even mijn eigen woorden. Maar ik kan het opzoeken hoor. Voor degene die het op wil zoeken in Johannes 6 vers 7. Onvoldoende. 200 drukt uit, het is onvoldoende. Altijd in de Bijbel, onvoldoende. Bijvoorbeeld hier ook. Hij krijgt 200 sikkelen zilver, vindt hij hier. Die pikt hij in nou eigenlijk. Redt dat zilver hem, die 200? Redt Aangaan die... Doordat hij gestolen had, wordt hij daar, brengt hem dan iets verder? Nee, helemaal niet. Dat verlost hem niet, want het woord zilver uitdrukt. Daar heeft hij niks aan. Maar krijg je ook het woord 200 terug? Bij Absalom. Weet u hoe zwaar zijn haar woog als hij het niet afknippen 1 keer per jaar? Dat ook weer 200 werd gewogen. En, nou, dat was dan gelijk aan 200. Vergeef me dat. het gewichtsuitdrukking. Ik heb op zoek in 2 Samuel 14 vers 26 en 18 vers 9, dan wordt het gewogen, 2 honden. Brengt dat die schoonheid van hem, hè? Want het was een knappe jongen met zo'n bos haar, bracht hem dat winst? Nee. Wat bracht die 200 wat hij op zijn hoofd had aan gewicht? Nou, hij werd een keer achterna gezeten en waar kwam hij met zijn haar in terecht? Ja, in de bomen, daar zat hij vast en hij zat op een ezel, geloof ik toch, hè? En die ezel die liep door en hij bleef hangen aan zijn haar en ze kwamen eraan en ze staken hem neer. Absalom. Hij bracht die schoonheid, bracht hem niet verder. Die wereldse schoonheid, helemaal niet. Ja, dat zie je ook bij nog bij Dan terug. Dat is een heel onbekend verhaal misschien. Maar ik stip het maar even aan. In Richteren 17 kunt u dat lezen. En ook in Richteren hoofdstuk 18. Dan wordt daar een, voor 200 zilverstukken, wordt daar een afgod gemaakt. En de stam Dan, die gaat eigenlijk met die afgod en de priester, die dat volk dan probeert te brengen, tot afgoderij van die afgod. De stam Dan weet dan die afgod als het ware te veroveren. En de hele stam van Dan gaat achter die afgod aan. Achter de afgoderij aan. Wat brengt hen dat? Dat als je in Openbaringen 7 gaat kijken. Bij de 144.000 dan ontbreekt er 1 stam. En welke stam is dat? De stam van Dan. Er is 1 stam die hier nog aanwezig is. En later ook nog in de Bijbel, die in de toekomst niet meer tegenkomt als Gods volk, dat is de stam van Dan. Zou daar de antichristen kunnen voorkomen? Oh ja, waarschijnlijk wel. Daar hebben we nog maar een keer over. En verder 50 sikkelen zilver goud. Nou, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Goud, nou dat betekent heerlijkheid in de Bijbel. Brengt dan een wandel in de wereld, in een mantel van Siniar, een mooi stuk met 200 sikkelen. Nee, het is onvoldoende. Dat verlos je niet. Dat help je niet. 50 zilverstukken. Dan denk je, nou dat is 50. Dat is jubeljaar. Dan ga je toch jubelen. Het gaat toch geweldig in mijn leven. Ik ben toch een rijk man. Ja, dan word je Laodicea. Dan heb je je verrijkt, maar je bent zo arm eigenlijk geestelijk als maar kan. En de Heer zegt, koop van mij ogen zelf. Zodat je het zelf mag ontdekken hoe arm je bent. Je bent helemaal geestelijk niet rijk. Waar deze christenheid in deze dagen zich in bevindt, is in zo'n situatie. Ze denken dat ze geestelijk zich verrijkt hebben en rijk zijn. Maar ze zijn zo arm als maar kan. Want ze kennen de Heer niet. En de Heer staat buiten aan de deur en die klopt op die deur en die zegt, mag ik alsjeblieft binnenkomen? En maaltijd met jullie houden? Doe die deur voor me open. Maar ze hebben de Heer al lang buiten gesloten. En ze voeren gemeenschap met zichzelf. Ja, dat is een situatie. Geld hier, dat was de prikkel. Als je dan verder leest wat hij zegt. Uit begeerte daarnaar heb ik ze weggenomen. En zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen. Hij heeft ze verborgen in de grond, in de aarde. Hij is bezig ook met de aarde. Het zit ook in de aarde. En wel het zilver onderaan. Toen stond Jozua bode, die zich naar de tent spoedde en zie, het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan. Het zat natjes onderaan. 200 zilverstukken. Daarbovenop waarschijnlijk het goud en daarbovenop de mantel. Nou, daar ging Agab de mist mee in zijn leven. Hij eindigt hier, dat hij gestenigd wordt, dat hij uitgedelgd wordt uit het volk des Heren. Dan ging ook mis met Ananias en Safira, precies hetzelfde. Het gaat ook mis met sommige van de Filippenzen. Lees dat maar eens. Filippenzen, hoofdstuk 3. Filippenzen, hoofdstuk 3. En dan is het laatste tekstgedeelte wat ik opzoek. Zal u niet verder vermoeien. Filippenzen 3, vers 17. En denk dan aan deze Agan, denk dan aan die grond wat erin zit en waar die mee bezig is met die mantel van Siniar enzovoort. Wat zijn zonde is uit begeerte, de begeerte der ogen. Filippenzen 3 vers 17. Wees alle mijn navolgers broeders en ziet op hen die even zo wandelen gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen Niet weinig, hè? Velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende. Hij huilt. Hij heeft tranen in zijn ogen als hij dit opschrijft, Paulus. Ik zeg, ik heb het u dikwijls gezegd, want velen wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Oh, ze zeggen dat ze christen zijn. Maar het zijn vijanden van het kruis van Christus. Want wat is het kruis van Christus? Het kruis van Christus is dat hij natuurlijk voor onze zonden gestorven is, maar dat niet alleen. Dat wij mede met hem gekruisigd zijn. En dat wij mede met hem gestorven zijn. En mede met hem begraven zijn. En mede met hem zijn ook zijn opgewekt in nieuwheid des levens mogen wandelen. Ja, maar dat kennen ze niet. Waarom niet? Vers 19. Hun einde is het verderf. Hun God is de buik. Hun eer stellen zij in hun schande. Zij zijn aardsgezind. Dat is Agam. Aardsgezind. Met de grond bezig zijn. Met verstoppen in de grond. Met de aarde bezig zijn. Aardsgezind zijn. Als ware genomen worden door de rijkdom van deze wereld. En daar al je energie in steken. En daar maar mee bezig zijn. Met carrière maken, met geld verdienen. Wat betekent in deze wereld? Een mooie mantel hebben van Siniar. 200 zilverstukken. Dat is allemaal onvoldoende bij de heren. En uiteindelijk, dat geldt ook voor hun. Hun einde is het verderf. Dat was voor Agan zo. Dat was voor Ananias zo. En dat is voor deze Filippenzen net zo. Hun God is de buik. Je moet hier allemaal voelen. Dat is tegenwoordig, hè? Hun God is de buik. Hun God is hun gevoel. Ze moeten zich lekker voelen onder een prediking. Het is niet dat ze gezegend worden als waar in hun verstand, in hun denken. Dat ze geestelijk leren denken. Hè, van de hemelse dingen gaan bedenken. Nee, ze bedenken niet de bovenhemelse dingen. Ze bedenken de dingen die op deze aarde zijn. Dat is Agan. Ja, en dan loop je de kans. Zoals zo ook hier de Filippenzen. Dat einde is het verderf. Nou, zie je ook, ze halen het uit zijn tent tevoorschijn en ze zien het ook allemaal. En ze nemen en ze voeren hen dan mee, vers 25 daar net voor. En zij voerden hen naar het dal Achor. Wel bijzonder is dat Achor betekent, Achor. Dat betekent, hetzelfde eigenlijk als Agan. Dan is het niet hij die ongeluk hij die in ongeluk zich stort of ongeluk brengt. Maar Achor betekent ongeluk. Betekent ongemak. Niet hij die ongemakkelijk is, maar betekent ongemak. Overlast. Niet hij die overlast veroorzaakt. Of die moeite geeft. Of die nadigheid ergens geeft. Of die een kwelling is voor een ander. Nee, het betekent kwelling. Dat betekent Achor. Agam en Achor liggen heel dicht bij elkaar. En naar dat dal wordt hij gebracht. Vers 25, zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Heere u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hem met vuur, en wierp stenen op hen. Daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op. En die is er tot op de huidige dag, toen liet de Heere zijn brandende toorn varen. Daarom noemt men die plaats het dal Achor, tot op de huidige dag. Achor, kwelling. Moeite, nadigheid, zelfstandig naamwoord. Als laatste zeg ik nog, daarna richtte men een grote steenhoop boven hem op. Die er is tot op deze grote dag, de huidige dag. Nou, die kan je nu niet meer vinden, want het is heel raar. Want als je nu een excursie zou maken in Israël, ja, dan zou je volgens de Bijbel, als je goed nadenkt, ingaat dezelfde route. Ga je dan met de touringcarbus als Israël is gegaan. Ja, dan kom je drie steenhopen tot dusver toch tegen. Ja, dan zou je drie steenhopen tot dusver moeten tegenkomen. Wat betekent steenhoop in het Hebreeuws? Ja, dat betekent gal. G-A-L, gal. De eerste steenhoop, hoe heette die ook alweer? Ja, dat was Gilgal. Gilgal. Werd daar een steenhoop opgericht die er is tot op de huidige dag, staat er? Ja. Dat was voor een steenhoop ook alweer? Er waren 12 stenen. Die uit de Jordaan wel werden gehaald. Hè? Die werden boven elkaar gestapeld. Hè? 12 stenen. En dat was een steenhoop. Gilgal. Daar werd men ook besneden. Dat was ook afwenteling of omwenteling. Daar maakte men echt mee. Daar is het een getuigenis van Gilgal. Dat het oude mens is afgelegd. En een nieuwe mens is gekomen. Een nieuwe schepping ben je. En je trekt het de hemelse gewesten binnen. En daarna heb je Jericho. Jericho zou je vandaag dan ook moeten kunnen bezoeken als een grote steenhoop. Want de hele stad werd verbrand. En met de grond gelijk gemaakt. En zou niet mogen worden herbouwd, zegt de Heere nog, hè, in het voorgaande hoofdstuk. Er rustte ook wat op, dat als iemand dat deed, dan moest dat bekopen met zijn eerstgeboren zoon. Maar het is wel herbouwd. Jericho kan je nu niet bezoeken. Ik ben er met Gees nog langs gereden in de touringcarbus. Een paar jaar geleden toen we daar waren. Ja, Jericho bestaat nu. Iemand heeft het toch herbouwd. Maar dat is eigenlijk de tweede grote steenhoop die je zou moeten tegenkomen. Eerst Gilgal, wat getuigt van het oude leven, hè? Dat is afgelegd. Hè? Ze werden allemaal besneden, het oude leven werd er echt afgesneden. Hè? En Jericho, dat is een tweede steenhoop die je tegenkomt, van de overwinning des Heren op deze wereld. En uiteindelijk kom je dan bij de derde steenhoop. In het dal Achor, waar je eigenlijk ziet, ook een hoop stenen als herinnering, dat niet alleen in het geestelijk leven er overwinningen zijn, maar als je niet oppast, ook nederlagen. Ai. Als je niet de Heere raadpleegt, niet in gemeenschap met de Heere je weggaat. Het is al laat. Amen. Ik wilde graag met u gaan zingen lied 563, Johan de Heer. 563. Zullen we de Heer danken? Ja, Jezus, we danken u dat we door genade in uw licht zijn gekomen en dat we zo'n geweldig privilege mogen hebben om in het licht van u te wandelen. In een volmaakte, heerlijke, open gemeenschap met u. Heer Jezus, laten we dat toch echt 7x24 uur per dag gewoon echt doen. Heer, en niet uit dat licht wijken en ons bevinden naar de duisternis, ons laten verleiden door de begeerlijkheid. En we kennen allemaal in ons leven wel iets wat wij zouden begeren. Als we ons ogen daarop vestigen, dan worden wij afgetrokken van u. Dan zijn we niet meer in gemeenschap met u. En dan doen we dingen, Heer Jezus, waar uiteindelijk uw toorn overkomt. Heer Jezus, zoals u met Agam dan handelde, zult gij ook met ons handelen. Dat is niet anders. Heer Jezus, dan verloochenen we gewoon wie we zijn. Ja, Jezus, dan lijden wij een enorme schade. En dat is alleen maar heel erg triest. Dat is niet de glorie van uw naam. Die weg wilt u met ons helemaal niet gaan. En we danken u dat deze dingen ook opgeschreven zijn in uw woord. Als een waarschuwing voor ons. Om de zaken toch ernstig te nemen. Heer Jezus, trek ons zo voorwaarts. Hemelwaarts. Laten wij bedenken dat onze tijd hier op aarde nog heel betrekkelijk kort is. Ook al zullen we in ons aardse leven waarschijnlijk niet iets zien dat u wederkomt of dat we met u verschijnen in heerlijkheid. Maar ons aardse leven is eigenlijk praktisch gezien maar een ademtocht. Het is heel kort. En straks volgt onze heerlijkheid. En dat is heerlijk te weten. Laten we daarom, Heer Jezus, met de hemel in het zicht wandelen. Laten we zoeken de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Laat er geen aardse gezindheid bij ons mogen worden gevonden, maar hemelse gezindheid, omdat wij hemelburgers zijn en wij uw verschijning lief hebben. Heer Jezus, wilt u zo met ons zijn en ons zo verder ook een goede week schenken en ons zo elke dag ook hemelwaarts trekken. We danken u dat we elkaar mogen hebben, maar bovenal u. Geprezen Jezus, zij uw grote naam. Amen.